Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Ik wil weer met jullie lezen, vers 1 tot en met 14. Bidden en dan vervolgens de versen behandelen die we vandaag hebben staan. We lezen het woord van de Heer, apostel Paulus schrijft. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen, sorry. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Laten we bidden. Vader Almachtig, wat een gewichtig woord, Heer. Wat een goed woord. Wat een zaligheid dat we deze woorden mogen horen, mogen lezen, mogen bestuderen, Heer. Mogen het zo zijn, Heer, dat deze woorden diep in ons hart landen. Zoals we hebben gebeden dat ze ons denken hernieuwen. Opdat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. Moge het, Heer, ons strekken, Heer, als wij comfortabel zijn geweest in de zonde, Heer. Moge het ons strekken daaruit. En ons drijven tot bekering. Heere God, u bent goed en u doet goed, zoals we eerder hebben gelezen. Psalm 119. We bidden en we vragen om uw goedheid, Heer. Dat u door mij heen spreekt, dat u mij helpt om uw woord uiteen te zetten. Maar dat u ook, ieder die hier zit, Heer, ook helpt om te luisteren, Heer. Want we hebben uw hulp bij al die dingen nodig. Mogen Christus ons voor ogen geschilderd worden. En het leven wat uit hem voortvloeit, Heer. Uw naam zijt geprezen tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam bidden we. Amen. Romeinen 6. Vorige week zijn we daaraan begonnen. En dit gedeelte, het maakt veel belijdende discipelen heel oncomfortabel. En dat heeft te maken met het feit dat als je Romeinen 6 leest, en ook Romeinen 8, dat het duidelijk wordt dat het leven in Christus een zwart-wit leven is. Het maakt duidelijk dat we niet een beetje van Christus en een beetje van de wereld kunnen hebben. Dat het A of B is. Dat zoals Psalm 1 ons ook voorschildert, dat er maar twee wegen zijn. Twee paden, één van het leven, één van de dood. Belijdende discipelen worden heel oncomfortabel bij dit gedeelte. Omdat het gewoon weg confronteert met het feit dat we niet comfortabel in de zonde kunnen leven. Nou, vorige week hebben we het fundament gelegd om te begrijpen waarom Paulus dit hoofdstuk schrijft en hoe cruciaal de leer van genade is. En wat we vorige week hebben gezien, is dat de vraag waarmee Paulus in hoofdstuk 6 begint, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt, de onvermijdelijke reactie is op de radicale boodschap van de heerschappij van genade, waarmee hij in hoofdstuk 5 afsloot. En we hebben vastgesteld dat onze zaligmaking een overplaatsing is. God heeft de discipel getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn zoon. Een discipel leeft dus niet langer onder de heerschappij van de zonde en hier gaan we de komende weken continu bij stilstaan. Maar de discipel die leeft onder de heerschappij van genade. Deze genade, zoals we hebben behandeld en zullen blijven behandelen, is een actieve, regerende kracht die het leven van de discipel vormt. Daarnaast het onderzoeken, hè, vorige week, en behandelen van hoe ons culturele Hollands denken dit Bijbelse begrip van genade vaak verdraait, hebben we de twee gedachten gezien die ten grondslag liggen aan het misverstaan van genade. Het hart, dat is één, dat uit angst werken wil toevoegen aan genade. He, want dat hart is bang dat als je een evangelie van vrije genade predikt, dat mensen dus losbandig zullen leven. Dus zij gaan dan regels en kaders bedenken, zodat iedereen als het ware in het gareel loopt. En je hebt dat hart, dat wetteloze hart, dat uit liefde voor autonomie de genade wil misbruiken als een vrijbrief. En de conclusie was dat beide harten niet begrijpen dat ware heersende genade een transformerende kracht is die ons een nieuw hart en nieuwe verlangens geeft. Vandaag gaan we vers 1 en 2 behandelen. We weten dus, zoals ik net zei, dat genade een heersende macht is over het leven van de discipel. We weten dat de discipel is overgeplaatst van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. Maar dat heeft implicaties. Want de harde afwijzing van de retorische vraag die Paulus stelt, heeft niet alleen met het feit te maken dat we in een ander koninkrijk zijn geplaatst, maar ook met onze huidige verhouding tot die vorige heersende macht, tot de zonde. Nou, laten we eerst kijken naar de vraag die Paulus stelt, vers 1. Hij vraagt, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Wat vraagt de apostel Paulus eigenlijk? Ja, we moeten de woorden die hij gebruikt wegen om de volle lading van deze retorische vraag te begrijpen. En let goed op wat hij vraagt, want dit is cruciaal. En let ook goed op wat hij niet vraagt. De vraag die hij stelt is fundamenteel anders dan de vraag die wij onszelf vaak stellen in onze strijd met zonde. Paulus vraagt niet, broeders en zusters, struikel je soms nog? Dat is niet de vraag die hij stelt. Hij vraagt niet, verlies je soms een gevecht tegen een specifieke verleiding? Hij vraagt niet, zondig je nog soms? Dat zijn niet de vragen die hij stelt. Als hij die vraag had gesteld, zou het antwoord voor elke eerlijke christen in deze ruimte moeten zijn, ja. Er is geen ander antwoord op die vraag. Maar om de vraag die Paulus stelt goed te begrijpen, moet je kijken naar het woord blijven. Zullen wij in de zonde blijven? Het Griekse woord wat Paulus hier gebruikt, betekent volharden in. Doorgaan met. Je vaste verblijfplaats maken in. Het impliceert een staat van permanente vesting. Een keuze om je ergens te vestigen. Dat is waar hij het over heeft. Dus wat Paulus hier bedoelt gaat veel verder dan het incidenteel zondigen. Hij heeft het over een houding, een loyaliteit en een comfortabele verblijfplaats. Zullen wij de zonde als onze woonplaats en ons thuis blijven beschouwen? Dat is de vraag die Paulus stelt. En vorige week bespraken we het al, maar dit raakt de kern van onze identiteit en heerschappij. Want om in de zonde te blijven betekent, hoewel je het misschien niet hardop zegt, dat je je nog steeds identificeert met de zonde. En dat is zichtbaar in je levensstijl. Je ziet het als een normaal en integraal onderdeel van wie je bent, in plaats van een binnengedrongen vijand waartegen je dient te strijden. Om in de zonde te blijven betekent dat je nog steeds onder de autoriteit van de zonde leeft. Je volgt de bevelen van de zonde, geeft toe aan de verlangens en accepteert de zonde als heersende macht in je leven. Om in de zonde te blijven betekent dat je je op je gemak voelt in de zonde. Het maakt je niet oncomfortabel. Je kan gewoon leven zoals je wil. Ja, want een verblijfplaats is waar je je thuis voelt. De vraag impliceert dus, zullen we het ons gemakkelijk blijven maken in de sfeer van de zonde? Ons erin nestelen alsof we erin thuis horen? En voor we verder gaan, moeten we een goed onderscheid maken tot wie en over wie Paulus hier spreekt. Want wij zijn snel geneigd om te denken dat dit soort waarschuwingen gaan over de openlijk goddeloze personen buiten de muren van de gemeente. Maar let goed op. Paulus spreekt tegen een gedachte die alleen kan opkomen bij iemand die de boodschap van het evangelie heeft gehoord. Een ongelovige buiten de gemeente, die is niet bezig met de vraag hoe hij Gods genade kan laten toenemen. De ongelovige ontkent God, dat hebben we in hoofdstuk 1 hebben we al behandeld. Hij ontkent Gods genade, zijn noodzaak voor genade. En hij ontkent Gods oordeel. De vraag, zullen wij in de zonde blijven omdat de genade toeneemt, is een vraag die alleen gesteld kan worden door iemand die zich binnen de invloedssfeer van de kerk bevindt. Het is een vraag van iemand die de leer van genade heeft gehoord, maar die verdraait. Het is een interne, geen externe bedreiging. En soms worden we ongemakkelijk van dit benoemen, omdat we denken dan dat we oordelen. Maar de schrift zit hier vol mee. Vorige week hebben we Judas en vers 4 gelezen. Maar let op een aantal versen. Let op 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5. Let op wat Paulus schrijft. Hij schrijft, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig. Grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. En voordat we verder gaan naar het volgende vers, moeten we het volgende goed opmerken. Dit gedeelte, het wordt vaak aangehaald wanneer de wereld zich uitermate goddeloos opstelt. Ik heb bijvoorbeeld op social media in de tijd van de Olympische Spelen, zag je dit overal op social media. Ja, want voor de meesten die weten wat daar gebeurde, hè, hoe de mensen dan godslasterlijke dingen deden daar. Maar let goed op. Dit gaat niet over de openlijke, goddeloze en atheïstische wereld. Let op wat Paulus schrijft. Zij hebben een schijn van godsvrucht. Dit gaat over de mensen die zich voordoen als gelovigen, maar in praktijk een leven leiden dat het tegendeel bewijst. Het gaat dus niet primair over de ongelovige wereld, maar over een vorm Christendom, dat de kracht van echte godsvrucht mist. Let bijvoorbeeld ook op Titus 1, vers 16. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met zijn werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Let op wat er staat. Hè. Zij belijden dat zij God kennen. Ook dit is een zogenaamde groep die zich binnen de sfeer van de gemeente bevindt. Als je Titus 1 leest, ze treden op als leraren, maar met hun leer brengen ze hele huisgezinnen in verwarring. Zij ontkennen hem met hun werken. Let op bijvoorbeeld hoe de auteur van Hebreeën spreekt. Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels te gaan naar Hebreeën 10. Het is een wat langer gedeelte. Hebreeën 10. Ik denk dat Sarah en Ive deze over 2 jaar zullen behandelen. Hebreeën 10, vanaf vers 23. En we lezen een grote gedeelte om echt de context goed te begrijpen. Vers 23 tot en met 29. De auteur schrijft: laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En let op, want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van 2 of 3 getuigen. Let op vers 29. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Dus let op hoe ernstig de waarschuwing is voor hen die bewust blijven zondigen. Ze blijven in de zonde nadat ze tot de kennis van de waarheid zijn gekomen. En let op hoe zo iemand wordt genoemd. Hij die de Zoon van God vertrapt heeft. Hij heeft het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest van de genade gesmaad. En als je dus weer kijkt naar de vraag van de apostel Paulus, dan zie je dus dat hij spreekt tot en over het hart van de belijdende mens die de radicale vrijheid van de genade niet gebruikt om God te aanbidden in geest en waarheid, maar als een dekmantel om de zonde te blijven dienen. Dit moeten we dus goed onderscheiden en scherp hebben. Dit is waarom wij allesbehalve een comfortabele gemeente zijn. Het is makkelijk om vanaf de kansel te spreken tot de wereld die ons niet hoort, tot de buitenwereld die gewoon leeft naar het vlees. Wij onszelf een schouderklopje geven en denken: nee, wij zijn niet als de wereld. Maar ondertussen de Zoon van God vertrappen, het bloed van het verbond onrein achten en de geest van genade smaden. Paulus spreekt tegen en over degene die misschien wel de juiste woorden gebruiken over genade, maar wiens hart en leven een totaal ander verhaal verkondigen. Dus, zullen we volharden in de zonde? Zullen we de zonde ons huis maken? Zullen we ons daarin comfortabel voelen? En let nu op de motivatie die de vraagsteller aanvoert. Want hierin schuilt het diepe godslasterlijke gif. Hij presenteert zijn verlangen om in de zonde te blijven, niet als een egoïstische daad, maar met een schijnbaar heilig verheerlijkend doel. Opdat de genade toeneemt. Dit is hetzelfde als, en we hebben deze gesprekken zo vaak gevoerd, dat wanneer je mensen wijst op dingen die ze niet horen te doen, maar je weet niet hoe God dat kan gebruiken voor zijn heerlijkheid. Nee, je moet je bekeren. Let op hoe het gepresenteerd wordt. Het is niet van: nee, ik wil lekker in de zonde blijven omdat het... Nee, laten we God verheerlijken. Als ik zondig, dan neemt de genade van God toe. Dan neemt het toe. Ze kleden hun verlangen naar de zonde in een vroom theologisch gewaad. Hun argument is: we hebben geleerd dat God wordt verheerlijkt door het tonen van zijn genade. Dat hebben we gezien in Romeinen 5. We hebben geleerd dat Gods genade het meest schittert en het meest overvloedig is daar waar de zonde het grootst is. En we zien dat. We zien ook hoe Paulus continu schrijft over de genade, want hij was eerst een vervolger van de gemeente. En daarin ziet hij dus, hoe kan zo'n goede God mij, één, zalig maken en als tweede ook nog eens gebruiken voor zijn koninkrijk. Ik heb de gemeente die ik nu aan het opbouwen ben, die heb ik vervolgd. Ik heb man, vrouw uit hun huis gesleurd, in de gemeente, in de gevangenis gegooid. Dus we zien dat de genade schittert waar de zonde groot is. En de gedachte is voor hun. Dus, als we meer zondigen, creëren we een groter podium waarop Gods genade kan schitteren. Onze zonde wordt dan een middel tot het doel van Gods verheerlijking. Wij doen het zondige werk. Dit zie je ook wanneer relaties worden aangegaan die niet aangegaan horen te worden. Ja, maar misschien kan God mij gebruiken om hem of haar tot bekering te brengen. Nee. Vorm geen ongelijk span. De schrift is duidelijk. En we zien dus hoe venijnig dit is. Dit is de ultieme verdraaiing. De zonde die een directe aanval is op Gods heiligheid en zijn glorie, wordt voorgesteld als het middel wat wij gaan inzetten om diezelfde glorie te vergroten. Het is een poging om God medeplichtig te maken aan onze eigen rebellie. Dat is wat het is. Het is niet alleen intellectueel oneerlijk, het onthult een hart dat God niet ziet als een heilige koning die gehoorzaam moet worden, maar ze zien God als het ware als een kosmische schoonmaakdienst, wiens primaire functie het is om onze zelfgemaakte rommel op te ruimen. Je ziet het ook wel in zijn huis, hè? Kinderen die alles een troep maken en dat alles achterlaten voor papa en mama. Dat is de gedachte eigenlijk. Het reduceert het kruis van Christus van het ultieme offer tegen de zonde tot een mechanisme dat de zonde mogelijk maakt. En ik weet het, je kunt het je gewoon niet voorstellen dat iemand zo denkt. Dat iemand in de gemeente zo denkt. Je hoort over de glorie van God, de schoonheid van Christus, de prijs die betaald is. En je denkt, wie zou er dan nog op het idee kunnen komen om die genade te misbruiken als een excuus om te zondigen? Maar Paulus zuigt dit niet zomaar uit zijn duim. Hij reageert op een reële, hardnekkige en destructieve verdraaiing van het evangelie die hem zijn hele bediening achtervolgt. In hoofdstuk 3 hebben we het al kort behandeld. Hè? In Romeinen 3 vers 8 spreekt hij over degene die hem lasteren en beweren dat hij leert: laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. Dit was de concrete beschuldiging die tegen zijn prediking werd ingebracht. Waarom? Omdat het menselijk hart, dat van nature vijandig staat tegenover God, de pure onverdiende genade niet kan bevatten. Het probeert het altijd te vangen in zijn eigen zondige logica. En deze perverse gedachte ontstaat wanneer je de gave van de genade loskoppelt van de persoon die de gever is. Als je de Heere God ziet als een afstandelijke, kosmische automaat die op basis van de dood van de Heere Jezus Christus nu vergevingsbriefjes uit de hemel uitdeelt, dan is de logica: meer zonde is meer vergeving, inderdaad een mogelijkheid. Je wil dan de voordelen van de koning, zijn pardon, zijn vergeving, maar niet de koning zelf. Zijn heerschappij. Dus wat is dan de enige mogelijke reactie op deze absurde vraag? Vers 2. Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Dus we zien in vers 2 het antwoord en ook waarom Paulus dit antwoord geeft. Hij begint met zijn duidelijke, onvoorwaardelijke afwijzing. Volstrekt niet. We hebben het al eerder behandeld. In het Grieks is dit niet zomaar een nee of een dat is incorrect. Het is de sterkst mogelijke uitdrukking van afwijzing en afschuw. Letterlijk vertaald betekent het mogen het zo niet zijn. Laat het nooit gebeuren. Laat het nooit gebeuren. Verban die gedachte. Het is een oproep die niet alleen een idee verwerpt, maar ook er ook een moreel en geestelijk oordeel over velt. Andere, meer emotionele vertalingen hadden kunnen zijn: God verhoede. Of het absoluut ondenkbaar dat je zoiets denkt en zegt. En we hebben het gezien, als je de brief al hebt gelezen, hij gebruikt dit vaker in zijn brief aan de Romeinen. En hij gebruikt het iedere keer dat hij een perverse of godslasterlijke conclusie die iemand uit zijn leer zou kunnen trekken frontaal aanvalt. In Romeinen 7 vers 7, is de wet zonde? Volstrekt niet. In Romeinen 9 vers 14, is er onrechtvaardigheid bij God? Wanneer het gaat over uitverkiezing? Volstrekt niet. Romeinen 11 vers 1, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En de vraag is, waarom reageert Paulus met zoveel afgrijzen? Omdat de vraag, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt, niet zomaar een theologische misstap is. Het is een aanval op het hart van wie God is en wat het evangelie is en doet. Dit is wat we moeten begrijpen. Mensen denken vaak dat wanneer je ze corrigeert, wanneer je ze terecht wijst, wanneer je als het ware in discussie gaat met ze over leer en wandel in de Here, dat je dat doet omdat je vindt dat mensen zich moeten conformeren aan jouw theologisch systeem. En dat is het niet. Kijk, er zijn mensen in de wereld, ook belijdende christenen, die graag discussies voeren. Ze voeren gewoon discussie om discussies te voeren, om gelijk te hebben. Maar dit hier wat we zien, en wij hebben dit ook vaker meegemaakt, dit is gewoon omdat je ziet dat het een aanval is op God en op zijn evangelie. Dat is wat dit is. Daarom bijvoorbeeld hier in de gemeente, we hebben dit vaker meegemaakt. Daarom is het als iemand hier weigert te verzoenen met een broeder, dat we treden net zo sterk daartegen op als iemand die een overspel pleegt. Want het raakt de kern van het evangelie. Niet willen verzoenen met een broeder of een zuster, terwijl je verzoend bent met de God die je genade heeft gegeven die je niet verdient. Het bestaat niet. Dus je ziet wat Paulus doet. Hij trekt een absolute, onoverbrugbare lijn in het zand. Hij zegt dat de wereld van de heersende genade en de wereld van het blijven in de zonde twee totaal verschillende werelden zijn en ze zijn onverenigbaar. De christen kan niet vandaag wandelen in het koninkrijk van God, morgen in de wereld, overmorgen weer in het koninkrijk van God. Een broeder die ik ken zegt, het is niet een beetje van Christus, een beetje van magie en een beetje van dit. Het is niet dat. Er is geen enkel overlap tussen die twee werelden. Maar Paulus, hij kan niet alleen volstrekt niet roepen, hij legt ook uit waarom het onbehoorlijk is voor een ware gelovige om zo te denken en te leven. Hij schrijft, hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Dit is de fundamentele goddelijke logica die de gedachte zondigen opdat de genade toeneemt onmogelijk maakt. Want wat zegt Paulus nou? Dit hier is een van de meest cruciale waarheden voor het begrijpen van het leven van de wedergeboren discipel. Let goed op. Paulus schrijft dit niet in de toekomende tijd. Hij schrijft niet, wij zullen ooit sterven aan de zonde. Hij schrijft het ook niet als een gebod. Jullie moeten proberen te sterven aan de zonde. Of jullie moeten sterven aan de zonde. Hij schrijft ook niet, beetje bij beetje, dagelijks, van moment tot moment, sterven we aan de zonde. In het Grieks schrijft Paulus dit als een voltooid feit in het verleden. Het is iets wat al met de discipel is gebeurd. En ik wil dat we dus zien hoe radicaal en diep Paulus dit neerzet. Let op hoe hij de vraag stelt. Hoe zullen wij? Hoe zullen wij? Omdat we gestorven zijn voor de zonde. Dat is waarom hij dit zo stelt. Dit is radicaal. Kijk, Paulus zegt niet simpelweg, we horen niet als discipelen in de zonde te blijven. Hij schrijft ook niet, oh weet je broeder of zuster, dit is niet hoe het zou horen. Hij veronderstelt fundamenteel. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk om in de zonde te blijven. Het kan niet, de discipel van Jezus Christus kan onmogelijk in de zonde blijven. En de onmogelijkheid waarover hij spreekt, is een onmogelijkheid die geworteld is in onze nieuwe natuur en identiteit. Dus zijn vraag, hoe zullen we, is een retorische vraag die laat zien hoe absurd die gedachte is. Kijk, en ik zei het, dit is waar we vaak problemen krijgen, en ik zei dit voor 2 weken geleden al, dit kan voor ons ongemakkelijk worden. Waarom? Omdat wij gelijk de gedachte kunnen opwerpen. Misschien is het hier in je hart opgekomen. Maar ik ben niet volmaakt. Niemand is volmaakt. De christen is niet perfect. Het is gelijk een tegenreactie. Het is een onmiddellijke reactie die in ons hart opkomt wanneer we geconfronteerd worden met de radicale, absolute claim van de schrift over onze nieuwe relatie tot de zonde. Kijk, en vooropgesteld, het kan een menselijke reactie zijn geboren uit de pijnlijke en eerlijke ervaring van ons eigen dagelijks falen. Maar, en dit is cruciaal, we moeten zien dat de schrift nooit, maar dan ook nooit onze onvolmaaktheid gebruikt als een excuus om de standaard van God te verlagen. Het doet dat niet. Ja, de schrift is aan de ene kant heel realistisch over onze voortdurende strijd, onze zwakheid, alles. In Romeinen 7, vers 24 roept de apostel Paulus, die onszelf voortdurend tot heiligheid roept. Hij roept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? In Galaten 5 beschrijft hij de strijd die in alle wedergeboren discipelen woedt. Galaten 5 vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. In Johannes 1 vers 8. 1 Johannes 1 vers 8. Waarschuwt en schrijft hij heel duidelijk. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons. De schrift ontkent onze zwakheid dus absoluut niet. Het doet het nooit. Nergens niet. Dus wanneer we dit lezen in Romeinen 6, dan heeft Paulus het niet over zonderloze perfectie. Daar heeft hij het niet over. Maar aan de andere kant, wanneer de schrift ons oproept tot heiliging, doet de schrift dat altijd in absolute termen. Altijd. De geboden worden nooit afgezwakt. Ze worden nooit gerelativeerd. Met, ja maar, je vraagt dit wel, maar niemand is eigenlijk perfect. De schrift doet dat niet. Wat schrijft Petrus bijvoorbeeld? We hebben hem uitgebreid behandeld. Hij schrijft in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dus de standaard, en waar onze ogen op gericht worden, is niet onze imperfectie. Het is de absolute volmaakte heiligheid van onze God. De apostel Johannes schrijft zijn brieven met dit als één van zijn expliciete doelen. In 1 Johannes 2 schrijft hij, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Dat is zijn doel. Onder leiding van de geest schrijft hij die woorden. Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Dus we moeten zien wat de schrift leert. Want laat God waarachtig zijn in ieder mens een leugenaar. Een christen kan niet blijven in zonde. Het is dus niet een christen hoort niet te blijven in zonde. Ja, dat is ook waar. Maar het hoort niet, omdat het niet kan. Het is onmogelijk. En dit is niet een leer van een ex-fariseer die mensen een juk wil opleggen. Dit zijn heiligen gedreven door de Heilige Geest. En bijvoorbeeld als je in je Bijbel alvast naar 1 Johannes 3 gaat. De apostel Johannes, die ieder aanduidt als de apostel van de liefde. Die heeft een van de meest zwart-witte brieven die er zijn in het Nieuwe Testament. En let op wat hij schrijft. In 1 Johannes 3, ik wil met jullie lezen vanaf vers 1 tot en met 10. En waarom vanaf vers 1 tot en met 10? Omdat ja, in de eerste vier versen, of in de eerste drie versen, worden we geconfronteerd met die hoop waar we allemaal naar uitkijken. Onze vereniging met Christus. Het feit dat we hem zullen zien zoals hij is. Maar je ziet de implicaties die daaruit voortvloeien. En dat is waarom het dus belangrijk is. Dus, vanaf vers 1. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Dus we hebben dat gezien. Hè? Dit is waar ik het net over had. De hoop die we hebben op de komst van de Heer Jezus Christus dient de discipel te drijven om heilig te wandelen. De hoop die we hebben dient ons te drijven om heilig te wandelen. En let op hoe hij verder gaat vanaf vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zal. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Hoeveel van jullie denken dat de apostel Johannes vandaag in veel evangelische kerken uitgenodigd zou worden? Voordat zijn preek klaar was, stond hij al buiten, zou hij buiten staan. Wat de apostel Johannes hier doet, is de theologische basis leggen voor precies dezelfde onmogelijkheid waar Paulus het over heeft. Hij beantwoordt de vraag, waarom kan een discipel niet in de zonde blijven? En let op de absolute taal die hij gebruikt, met name in vers 6 en vers 9. Hij schrijft in vers 6, ieder die in hem blijft zondigt niet. Hij schrijft in vers 9, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. En hij kan niet zondigen. Maar let ook op wat hij in vers 7 schrijft. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Dus dit is voor ons belangrijk om te zien, hè? Want in onze tijd, en ook in veel evangelische kringen, wat zien we? We zien mensen, ze zijn er iedere zondag, ze zijn er woensdag, ze zijn er misschien op andere momenten. Ze dienen in de gemeente, ze doen heel veel dingen. Maar ze leven openlijk goddeloos. Ze leven openlijk goddeloos. En wij zeggen dan, ja, maar kijk hoe oprecht hij of zij is. En hij of zij heeft een bekeringsgebed gedaan. Hij of zij is naar voren gegaan toen de voorganger riep, wie wil zijn leven aan Jezus geven? En let op wat hij zegt, laat niemand u misleiden. Waar schrijft hij dat? Te midden van het onderscheid, wie is een kind van God, wie is een kind van de duivel? Daartussen schrijft hij dat. Laat niemand u misleiden. Laat het dus helder zijn. Laat het onderscheid duidelijk zijn. Wie ware kinderen van God zijn en wie dat niet zijn. En let dus op, het Griekse werkwoord dat Johannes hier gebruikt voor zondige staat in de tegenwoordige tijd. Wat duidt op een continue, voortdurende levensstijl. Hij heeft het over het praktiseren van de zonde, het wonen in de zonde, zoals Paulus dus omschrijft. Het blijven in de zonde. En dat kan dus niet. En wat is de voornaamste, wat is de reden die Johannes geeft voor deze onmogelijkheid? Hij geeft twee fundamentele bovennatuurlijke redenen. Wat is de eerste? De wedergeboorte. Hij schrijft, omdat hij uit God geboren is. Dat is de reden. Dit is de kern. Een ware christen is opnieuw geboren. Hij is, zoals Petrus schrijft in 2 Petrus 1 vers 4, hij is deelgenoot geworden van de goddelijke natuur. Hij is van een kind van de duivel gegaan naar het worden van een kind van God. En als we het even zo mogen zeggen, er is geen co-permanent ding. Het is er niet. Het is geen dualistische opvoeding van zowel God als van de duivel. Je hebt één vader. Hij die waarachtig is, of hij die de vader van de leugen is sinds het begin. En het is eigenlijk heel simpel. Met mijn kinderen doe ik de week catechisatie. En dan vraag ik ze, dan had ik ze laatst ook gevraagd. Ik zeg, lieve kinderen. Als wij een boom zien. En daar groeien appels aan. Kunnen we dan zeggen dat het een perenboom is? Nee, dat kan niet. Omdat in de kern, in de wortel, is het een appelboom. In de kern. Dus we kunnen vinden wat we willen. En ik zeg altijd gewoon, als het kwakelt als een eend en het loopt als een eend, dan is het een eend, lieve mensen. En dus als iemand volhardt in de zonde, zijn of haar leven leeft zoals hij dat wil. Oh, ik ben niet de kenner van harten. Maar de schrift is daar wel heel duidelijk over, want de kenner van harten heeft opgeschreven hoe we hen kunnen herkennen. Ze hebben een nieuwe natuur. En deze nieuwe natuur is fundamenteel heilig, net als de Vader die hem verwekt heeft. Dus het is voor deze natuur onmogelijk om zich comfortabel in de zonde te vestigen. Dus de wedergeboorte. Johannes geeft nog een reden. In het hart van de wedergeboren gelovige is zijn zaad geplant. Dit is het principe van het nieuwe goddelijke leven dat door de Heilige Geest in ons is gelegd. Dit zaad is onvergankelijk en het produceert onvermijdelijk een vrucht die in overeenstemming is met de aard van God. Heilig. Zolang dat goddelijke zaad in de gelovigen blijft en Gods woord verzekert ons ervan dat het in de gelovigen blijft, kan hij niet volharden in een levensstijl van zonde. En weten jullie wat dit onder andere weerlegt? De verdoemende leer dat er iets bestaat als een vleeselijke christen. En deze leer heerst in veel evangelische kringen. Dus in veel evangelische kringen heb je drie type mensen. Je hebt drie categorieën. Je hebt de natuurlijke mens, dat is de ongelovige, die de geest van God niet heeft. Je hebt dan wat ze noemen de geestelijke, de heilige christen. De gelovige die wandelt in de kracht van de Heilige Geest. En je hebt volgens hen de vleeselijke christen. De persoon die volgens hen oprecht tot geloof zal zijn gekomen. Hij zal wedergeboren zijn. Ticket naar de hemel is veilig. Maar die gelovige of die belijdende gelovige leeft vervolgens een leven dat volledig wordt gedomineerd door het vlees en door de zonde. Zijn leven is praktisch niet te onderscheiden van dat van de ongelovige. Maar hij heeft wel Jezus Christus als redder aangenomen. En deze leer is enorm populair omdat het een comfortabele categorie biedt voor mensen die een belijdenis doen, maar geen verandering in hun leven willen of wensen. Het geeft een valse zekerheid. En de kerk zit vol hiermee. En wat we zojuist hebben behandeld in zowel Romeinen 6 als 1 Johannes 3 vernietigt deze leer volledig. Het is echt dodelijke dwaalleer. Want het ontkent de radicale aard van de wedergeboorte. Dus de leer van de vleeselijke christen suggereert dat je uit God geboren kunt zijn, maar eigenlijk in de basis kun je gewoon blijven leven als een kind van de duivel. Je kunt gewoon leven zoals je wilt. Het suggereert dat Gods zaad in je kan blijven, zonder dat het vrucht draagt. Het suggereert dat je gestorven kan zijn aan de zonde, maar tegelijkertijd comfortabel in de zonde kan blijven wonen. En wat daar bovenop komt, is dat deze leer een onbijbelse scheiding creëert tussen redder en Heer. Het idee dat je de Heer Jezus kunt aannemen als redder, om je als het ware van de hel te redden, maar niet als Heer om over je leven te regeren. En die leer is volkomen vreemd aan de schrift. De apostelen kennen dit onderscheid niet. De belijdenis van de vroege kerk is altijd geweest: Jezus is Heer. Kurios in het Grieks. Hij heerst over de zijnen. En let op wat hij zelf zegt. In Lucas 6:46. Dit is een hele confronterende vraag. Waarom noemt u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Waarom noemt u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Dus die hele gedachte, hè, dat het volgen van de Heere Jezus Christus is dat we met elkaar zitten om een kampvuur met een gitaartje en kumbaya met elkaar zingen. Dat is niet het leven van een discipel. Dat is niet het leven van een discipel. Jezus Christus is Heer, lieve mensen. Hij regeert. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heere der heren. Lees de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Openbaring en je ziet Christus heerst over de zijnen. Hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand. Hij wandelt te midden van de 7 kandelaren. Hij is het die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Hij is de Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Dat is geen maklammetje. Dat is de leeuw van Juda. En dit is waarom ik vorige week korte metten maakte met het hele trauma en slachtoffergebeuren. Ik herhaal het nog een keer. Lieve mensen, wij zijn geen slachtoffers van de zonde. We zijn dat niet. Je kunt niet blijven vasthouden aan een afwezige vader, een strenge moeder, liefdesverdriet van 10 jaar geleden. En begrijp me goed, die wonden zijn echt, ze kunnen echt zijn. Maar het evangelie van Gods genade leert ons dat die wonden niet de definitieve definitie zijn van wie je bent als christen. En ze zijn nooit een excuus voor de zonde. De schrift houdt ons altijd verantwoordelijk voor onze eigen ongehoorzaamheid. Hebben we niet gezien in de Hof van Eden? Het is niet, oh ja, je was zwak en ja, ja je vrouw der wil was wel sterk. En ik kan me voorstellen dat je, nee, omdat je naar de stem van je vrouw hebt geluisterd en niet hebt gehoorzaamd wat ik heb gezegd. Adam was zelf verantwoordelijk. Kijk, je verleden, het kan je verleiden tot bitterheid. Maar het dwingt je niet om bitter te zijn. Dat is een keuze. Je pijn kan je verleiden tot lust. Maar het dwingt je niet om in lust te leven en lustig te handelen. Dat is een keuze. We zijn geen willoze automaten die worden bestuurd door ons verleden. We zijn morele wezens die keuze maken voor het heilige aangezicht van onze God. En dit is de glorie van het evangelie, lieve mensen. De heerschappij van genade is krachtiger dan de macht van je verleden. Christus is niet aan het kruis gestorven om je een excuus te geven voor de zonde. Hij is gestorven om je te bevrijden van de macht van je zonde. En de leer van de vleeselijke christen die fluistert toe en je hoort dit veel in kerken. Ja, je bent nu eenmaal zo. Ja, het is zwak. Je weet niet wat hij of zij allemaal heeft meegemaakt. Maar de waarheid van Romeinen 6 leert ons luisteren. Je bent een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping en de oude mens is gekruisigd met Christus. Die is dood. Die leeft niet meer. Dus sta op en wandel in nieuw leven. Dus, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Volstrekt niet. En deze absolute afwijzing ter bemoediging van een ieder van ons. Het dient ons niet te drijven tot wanhoop. Het dient ons juist hoop te bieden. Omdat de schrift ons dus tegelijkertijd leert dat je niet meer ondergeschikt bent aan die oude heersende macht. De schrift leert ons niet, hé, je bent verlost, succes, doe het nu op je eigen kracht. Nee, het leert ons, er is een nieuwe macht. Er is een nieuwe heersende macht. Wandel onder die macht. En nu kan de vraag in ieder eerlijk hart opkomen. Maar wanneer is mijn strijd een patroon? Wanneer is mijn struikelen blijven in zonde? Die vraag is op zich niet relevant. Waarom niet? Ons verlangen hoort niet te zijn om te weten hoe dicht we bij de grens van de afval kunnen lopen. Als we geconfronteerd worden met zonde in ons leven, is er maar één Bijbelse reactie. We dienen ons te bekeren zoals de schrift dat leert. We moeten de zonde beleiden en er tegen strijden in de kracht van de geest. Maar ik wil dat iedere ware discipel die strijdt, die valt, die een hekel heeft, een haat heeft aan zijn eigen zonde en de Heere verlangt te behagen. Nogmaals, er is geen reden tot wanhoop. De ware discipel mag weten dat God zich over hem of haar ontfermt. De ware discipel moet weten dat je een voorspraak hebt bij de Vader en dat is Jezus Christus de rechtvaardige. Ik citeerde hem net, ik ga hem nu volledig op het scherm zetten. De apostel Johannes geeft ons deze prachtige gebalanceerde waarheid. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft. En ik hoef ons niet eens de vraag te stellen. Heb je van de week gezondigd? Als iemand gezondigd heeft. Wat is de bemoediging? Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dit is het ding. Is dat je ogen niet gericht zijn op jezelf. Maar op hem waarvan de Vader uit de hemel heeft gesproken. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Volg hem na. Nogmaals, het doel is heiligheid, opdat u niet zondigt. Maar de realiteit is onze zwakheid. En als iemand gezondigd heeft, wat dan? Wanhoop? Nee, zekerheid. We hebben een voorspraak, een advocaat, die voor ons pleit op basis van zijn eigen volmaakte gerechtigheid. En we mogen weten, en wat een hoop is dat waar we allen naar uitkijken, ik hoop dat we daar naar uitkijken, dat hij op een dag weer zal komen om ons te bevrijden, ook van de aanwezigheid van de zonde. Deze strijd die we voeren, het is niet voor eeuwig. Het is niet voor eeuwig. En iedere dag dat hij verder woedt, lijkt het een eeuwigheid. Maar hij is niet voor eeuwig. Onze uiteindelijke verlossing is zeker. Laten we dus niet wanhopen over onze onvolmaakte strijd. Maar laten we ook nooit lichtzinnig zijn over de zonde. Laten we leven in de realiteit van onze nieuwe identiteit, strijdend tegen de zonde in de kracht van de geest en rustend in de zekerheid van onze voorspraak en onze toekomstige volmaakte verlossing. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u, hemelse Vader, voor onze rechtvaardige voorspraak. Wij danken u voor de Heere Jezus Christus, onze hoge priester die leeft en voor ons pleit. Wat een genade, wat een barmhartigheid, wat een goedheid. Heere, deze leer is alles behalve comfortabel. Het snijdt, het steekt. Maar het is de zuivere waarheid. U hebt ons getrokken uit duisternis. U hebt ons geplaatst in het koninkrijk van uw Zoon. Waar gerechtigheid heerst. Heere God, laat het niet zo zijn dat we kijken naar onze eigen onvolmaaktheid. Maar dat we iedere dag weer kijken en u danken voor de volmaakte zoon die u hebt gegeven. Hij is goed. Hij is waarachtig. En wat een zaligheid is er dat u uw welbehagen in hem hebt, Heer. We danken u dat u ons niet hebt achtergelaten in onze ellende. En we danken u dat uw evangelie hier iedere dag nog voortgaat en uitgaat en dat het goddelozen zalig maakt. Heere God, we denken aan hen die u nog niet kennen, Heer, zoals we al eerder hebben gebeden. We denken aan hen en we bidden, Heer, dat u ook hen mag trekken uit de macht van de duisternis. En we bidden voor allen, Heer, die belijden uw zoon na te volgen, maar leven zoals ze zelf willen. We bidden dat u hen de bekering schenkt. We bidden dat u hen oren geeft om te horen. En mogen zij, als zij hun Bijbel zien, Heer, ook ogen hebben om te zien wat uw woord leert, Heer. Zoals uw woord ons ook leert, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente te zeggen heeft. Mogen wij niet doof zijn, mogen we horen, Heer. En mogen u deze komende week voor ons uitgaan. Heer, met de genade als heersende kracht over ons leven. En dat we heilig wandelen. Weten dat als we struikelen, als we vallen, dat we niet hoeven te wanhopen. Maar dat we in de zekerheid die we hebben, door het werk van uw geest de werken van het vlees blijven doden. Geprezen zijt uw heilige naam, Heer. U komt alle eer, alle macht, alle glorie komt u en u alleen toe. We bidden en we danken en we vragen in Jezus' naam. Amen.